En voor het zover is, neem ik u dan maar mee naar Handelingen 2. Handelingen 2, waar staat: en als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggen het tot elkander: ziet, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen in ieder in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Partiërs, Meders, Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt. En uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En ze ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen, spottenden, zeiden: zij zijn vol zoete wijns. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag, maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. Punt. Tot zover, want de rest van het verhaal, daar hebben we het een andere keer wel weer over. Maar het gaat eronder, deze gebeurtenissen zoals ze hier plaatsvinden, in ieder geval beschouwd worden, volgens het laatste vers wat we gelezen hebben, als een toepassing van wat gesproken is door de profeet Joël. En als vervulling zelfs van wat gesproken is door de profeet Joël. Dat is het natuurlijk ook, want het staat hier gewoon. De vraag is alleen wat Joël dan eigenlijk gesproken heeft en waaraan wij hebben te denken wanneer wij deze oud-testamentische profetieën lezen. En dat is altijd het zogenaamde hete hangijzer van deze redenvoering van de apostel Petrus. Want in elk geval is duidelijk dat in het gedeelte wat wij gelezen hebben, het meest opvallende natuurlijk was dat deze discipelen niet op Pinksteren bij elkaar waren of zo. Dat doen wij nou ook, dus dat maakt niet zoveel uit. Dus niks opvallends aan. Maar het meest opvallende was dat zij begonnen te spreken in vreemde talen. Want dat is natuurlijk wat hier uitgebreid vermeld staat. Niet geheimzinnige talen, niet talen der engelen of zoiets, maar gewoon talen zoals ze op aarde gesproken worden en werden. Talen dus die ook door degenen die van verschillende afkomst waren herkend werden als hun eigen taal. En daar gaat het maar om. Er werd dus gesproken ineens in andere talen, hetgeen hoogst eigenaardig is, omdat in de eerste plaats natuurlijk deze Galileese mannen niet geacht werden talenwonders te zijn. En in de tweede plaats, omdat het bovendien hoogst ongebruikelijk was dat de boodschap, het woord Gods, in een andere dan in de Hebreeuwse taal tot de mens komt. Dat is eigenlijk het belangrijkste. In welke andere talen dat dan hier zijn, doet niet de zaken. Het meest opmerkelijk is dat het dan toch andere talen zijn. Dat staat er ook in vers 4. Ze begonnen te spreken in andere talen. Anders dan wat? Anders dan de normale standaardtaal van de Bijbel, namelijk het Hebreeuws. Het Hebreeuws zoals we dat natuurlijk kennen uit het Oude Testament. Voor zover we het kennen, uiteraard. Maar dat even terzijde. En het bijzondere is dan dat weliswaar het meest opmerkelijke was dat hier in andere talen gesproken werd, maar dat dat toch niet was wat Joël gesproken had. Dat wil zeggen, ik bedoel niet dat Joël niet in andere talen sprak, maar het gaat erom dat Joël in zijn profetie, die hier dan verder geciteerd wordt, helemaal niet spreekt over het zogenaamde spreken in tongen of iets dergelijks. Dat was dus niet het belangrijkste. Het ging er niet om dat deze discipelen spraken in tongen. Het ging erom dat deze discipelen demonstratief en dus onweerlegbaar vervuld werden, want zo staat het er in vers 4, met de Heilige Geest. En dat is wel degelijk wat door Joël was aangekondigd. Dat namelijk God zijn geest zou uitstorten op alle vlees. En zo staat het hier dan ook verder in Handelingen 2 vers 17. En zo lezen we dat natuurlijk eventueel in Joël 2. Niet alleen in Joël 2, hoor, maar dat is nou eenmaal de profetie die hier wordt aangehaald, omdat het in het Oude Testament nou eenmaal een van de grote profetieën is over de uitstorting van de geest. Dat wil niet zeggen dat het niet vaker in de Bijbel voorkomt of in het Oude Testament, want dat is wel het geval, maar ook in vele andere gevallen wordt de komst van die geest op symbolische wijze aangekondigd, op dezelfde symbolische wijze als waarop wij erover gezongen hebben, zojuist uit lied 58. Namelijk, we vinden nogal wat profetieën in het Oude Testament die spreken over de komst van het water. Het water wat zou komen over dor land, dan wel over uitgedroogd gebeente of zoiets. Nee, in Ezekiel 37, ja, Ezekiel 37 bijvoorbeeld, en in de psalmen. En de woestijn die zou bloeien als een roos, en de dorstige plaatsen, de droge plaatsen, waar stromen van water zouden vlieten, enzovoorts. En dan hebben we het nog niet eens gehad over die rivier die zou ontspringen onder de troon, dan wel onder het altaar, die zich zou verspreiden over heel de wereld. En die stroom dus waar, aan de oever waarvan de boom des levens staat, en dat soort dingen meer. Zijn er nogal wat. Maar het zijn allemaal profetieën met dezelfde strekking. Namelijk, het zijn gewoon beloften van de geest die komen zou. Waarna vervolgens wij nog voor geest enige andere begrippen kunnen invullen. Enige synoniemen. Zodat we dan nog een reeks van profetieën krijgen uit het Oude Testament. Die alle spreken over dezelfde dingen. Namelijk over de komst van wat hier dan genoemd wordt de Heilige Geest. Ik merk er maar even bij op. Dat de term Heilige Geest overigens bepaald niet zo'n bekende Bijbelse uitdrukking is. Niet in het Oude Testament. Want de meesten van u weten dat langzamerhand de uitdrukking zelf komt maar 3 keer voor in het Oude Testament. En dan nog maar alleen in verband met de Heer Jezus zelf. Maar de belofte van geest in het algemeen, Gods geest, die zou uitgestort worden op de mens. Die belofte, die vinden we in het Oude Testament vele malen. Soms met gebruik maken van de letterlijke term geest. En soms met gebruik maken van andere woorden, namelijk beelden. Want ik noemde nou water, maar ik had ook wijn kunnen noemen in het Oude Testament. Het zou wijn zijn. Nee, er waren tijden dat er te weinig wijn was. Er zou ook een tijd komen dat er voldoende wijn zou zijn. Een beeld van de geest die komen zou. En wat dacht u van die schriftplaatsen waar gesproken wordt over zalving? Met olie bijvoorbeeld, maar olie is een beeld van de geest. Enzovoorts. Zodat ook die schriftplaatsen profetieën dan wel beloften zijn over de komst van de geest. En hoe verder ik daarop door zou gaan, hoe meer zal blijken dat eigenlijk het hele Oude Testament niet anders is dan de aankondiging van de Heilige Geest. Want dat is het eigenlijk. Dat meen ik. De geest, de Heilige Geest, die heet ook de geest die beloofd was. Het bijzondere is dan ook dat hier in Handelingen 2 uitdrukkelijk gedemonstreerd wordt dat de belofte die in het Oude Testament gedaan is, en ik zei echt belofte in het enkelvoud, dat de belofte die in het Oude Testament gedaan was, vervuld werd. En ik bedoel precies wat ik zeg. Ik formuleer het ook nauwkeurig. Ik zei dus dat hier demonstratief die vervulling van die belofte plaatsvindt. Niet dat het de vervulling van de belofte is, maar wel dat het een demonstratie daarvan is, zodat onweerlegbaar vaststaat dat God zijn belofte die hij in het Oude Testament gedaan heeft, vervuld heeft. En die belofte was dat zijn geest zou komen over de mens. Was dat de belofte? Nou, als het er nou helemaal over gaat, er worden in het Oude Testament meerdere dingen beloofd. Maar als we die netjes naast elkaar zetten, blijkt er zoveel verschil eigenlijk niet tussen te bestaan. Want wat beloofd is, is natuurlijk in de eerste plaats geest. In de tweede plaats was het evangelie tevoren beloofd. Dat staat achteraf in ieder geval in Romeinen 1. Paulus, afgezonderd. Romein 1 vers 1. Paulus afgezonderd tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Zodat hij had niet alleen geest beloofd, maar ook het evangelie. En bij nader inzien blijkt ook heel uitdrukkelijk, het kan niet anders, erfenis beloofd te zijn. Want dat heb je zo met erfenissen, die worden altijd beloofd. Dat is per definitie een belofte. En als de erfenis komt, is het altijd de vervulling van een belofte. Er is namelijk iets vastgelegd van dat het zal komen. En als die erfenis komt, is dat inderdaad een vervulling van belofte. En precies die drie dingen samen, bij elkaar opgeteld, namelijk geest, evangelie en de erfenis, die drie dingen samen, die vormen de inhoud van de belofte die gedaan is in het Oude Testament. En het is, dacht ik, niet zo moeilijk om deze drie begrippen te herkennen in wat wij dan noemen het Nieuwe Verbond. Want zo zit dat feitelijk. En aangezien het Oude Testament ook bekend is als het Oude Verbond, zal dus duidelijk zijn dat het Oude Verbond iets belooft. Dus alles wat oud is, hè, dat belooft wat. Ja, dat belooft dat er wat nieuws moet komen en zal komen. En het Oude Verbond is per definitie dan ook de bevestiging van een belofte die gedaan is met betrekking tot wat aangeduid wordt als het Nieuwe Verbond. Het Oude Verbond belooft het Nieuwe. En dat Nieuwe kennen we dan inderdaad in de eerste plaats als geest, omdat die geest die hier die werd aangekondigd en die inmiddels gekomen is, die geest is niks anders dan de geest van Christus, de geest van de levende Christus. Kan ook zeggen, het is het leven van de Christus, want geest is leven. Het is dus eigenlijk gewoon Christus zelf, als het er nou helemaal over gaat. En dan gaan we weer even, uit het hoofd zo weer even, voor de aardigheid zo, hè. De wet is onze tuchtmeester, de wet, het Oude Verbond, is onze tuchtmeester geweest tot Christus, want Christus is het Nieuwe Verbond. Dat was gewoon later drie, dus hè. De wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Wet is Oude Verbond, maar Christus is de middelaar, staat daar ook in Galaten 3, is de middelaar van het Nieuwe Verbond. Enzovoorts. Dus via het Oude Verbond komt het Nieuwe. Via de beloften in het Oude Verbond komt het Nieuwe Verbond. Want het Nieuwe Verbond ligt vast in de opstanding van Christus, in het opstandingsleven van Christus. Dat heet gewoon geest. En waar die geest verschijnt, daar verschijnt dus inderdaad de Christus en daar breekt dus het Nieuwe Verbond aan. Maar het Nieuwe Verbond, dat is, u weet, een verbond, dat is dat wat vastgelegd is, hè? Dat is opgeschreven. En het Nieuwe Verbond is echt hetzelfde als het evangelie, oftewel de blijde boodschap. Zodat met de komst van de geest tegelijkertijd ook de blijde boodschap gekomen is, oftewel het Nieuwe Verbond is aangebroken. Het is een heel eenvoudige waarheid dat het Oude Verbond in 1 Korinthe 3 bijvoorbeeld wordt gezien als bediening des doods. Dat is dus geen blijde boodschap, het is wel een boodschap, maar het is geen blijde boodschap. Integendeel, het is een boodschap van dood, van hel en verdoemenis. Vraagt u het maar aan degene die menen onder de wet te moeten leven. Zij prediken hel en verdoemenis. Als u er behoefte aan hebt, er is een telefoonnummer, 06-nummer, kunt u bellen, dan krijgt u zo'n preek. Nee, dat is zo. Ik heb het nooit geprobeerd, want ik hou niet van 06-nummers. Maar dat is weer wat anders. Maar dat kan. Hè. Sommige mensen vinden dat prettig. Maar in ieder geval, onder de wet is hel en verdoemenis. Dat is geen blijde boodschap. Dus aankondiging van oordeel. En vandaar dat onder het in de dagen van het Oude Verbond wordt gezegd, hoe lieflijk zijn de voeten van diegene die het goede verkondigt, die namelijk de blijde boodschap zal doen horen, enzovoorts. En die blijde boodschap, dat is dus hetzelfde als evangelie, hè? Dat is hetzelfde woord, hè? In andere taal alleen. Die blijde boodschap, het evangelie dus, is gewoon het Nieuwe Verbond. Vandaar dat gezegd kan worden dat het evangelie tevoren beloofd is, want het Nieuwe Verbond is tevoren beloofd en daar is geen verschil tussen. En met de komst van die geest, met de komst van de opgewekte Christus, met de komst van het opstandingsleven van Christus, breekt dus het Nieuwe Verbond aan. Beide horen bij elkaar, het is één geheel en wordt beschouwd als de vervulling van de belofte. En volgende punt, omdat het gebeurt na de dood, brengt het dus inderdaad de erfenis, nee, na de dood van de Heer, die immers stierf voor allen. En het leven na de dood is het leven aan wie, waaraan de erfenis gegeven wordt, uiteraard. Toch? Als leven verdwijnt in de dood, dan is er sprake van een erfenis. En waar gaat de erfenis naartoe? De erfenis gaat naar het leven wat overleeft, na de dood dus. En vandaar dan ook dat het Nieuwe Verbond ook heet het Nieuwe Testament, naar het Nederlands vertaald. Want het woord testament betekent ook gewoon verbond. Maar wij gebruiken het woord testament hoofdzakelijk voor verbonden die gesloten worden in verband met erfenis. En vandaar dat wij ook in verband met het Nieuwe Verbond terecht kunnen spreken over het Nieuwe Testament. De termen worden in de Bijbel dan ook in de vertalingen nogal door elkaar gebruikt. Maar vandaar dat als we spreken over de komst van de geest of de komst van het Nieuwe Verbond, dan wel het evangelie, kunnen we ook spreken over de komst van de erfenis. Al deze dingen zijn namelijk beloofd. Dat de Heilige Geest beloofd was Daar neem ik niet eens de moeite voor vandaag om het u te laten zien, want ik neem aan dat die teksten langzamerhand wel bekend zijn. Hè? De Heilige Geest der belofte, gij zult ontvangen de belofte des Vaders, namelijk, gij zult ontvangen kracht uit de hoogte, enzovoorts. Hè? De Heilige Geest, welke ontvangen zouden degenen die in hem geloven zouden, uit Johannes 7, ik denk dat het allemaal wel bekend is. Natuurlijk is dat beloofd. En niet alleen door de Heere Jezus, maar ook in het Oude Testament. Joël 2, hebben we al even aangehad. Zacharia 12 zouden we moeten noemen. Waar de Heer precies zo zegt als in Joël 2, dat hij die geest zou geven. Dat heet dan de geest der genade. En der gebeden. De geest der genade, ja, dat kan niet missen natuurlijk. Want het is die geest van het nieuwe verbond. En het oude verbond is wet en het nieuwe verbond is genade. Inderdaad, de geest der genade. Inderdaad. En verder zou ik wat die belofte betreft natuurlijk ook moeten noemen. Jesaja 44, ik denk vers 3 of daar in de buurt. Waar ook gesproken wordt over water wat gegeven zou worden. Maar er staat bij dat het een beeld is van de geest. Dus dat is al makkelijk. Zodat met nader, bij nader inzien alle beloften over de komst van water beloften zijn over de komst van de geest. En dat heb ik u al even gezegd. Maar dat inderdaad het nieuwe verbond beloofd is, oftewel het evangelie, dat vinden we in ieder geval uitdrukkelijk in Romeinen 1, vers 1. Ik heb het uit het hoofd al even geciteerd. Maar voor de goede orde wil ik het toch wel even noemen. Romeinen 1, vers 1, waar staat Paulus, dat is dus de afzender van deze brief. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, de blijde boodschap van God dus, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Niet door sommige profeten in sommige heilige schriften, maar door de profeten in de heilige schriften. Waarbij we moeten bedenken dat de heilige schriften toen nog niet zoals nu een eenheid vormden en samengebracht waren in een vaste volgorde in een boek wat bekend was als de Bijbel of zoiets. Het is niet zo, het waren losse boeken van de profeten en dat betekent dus dan meteen dat als hij gewoon staat door zijn profeten in de heilige schriften, wordt niet gesproken over één boek zoals wij daarover zouden spreken misschien, terecht overigens, maar er wordt gesproken over alle boeken der profeten. Ieder voor zich. Elk van die boeken is dan dus de betekenis. Anders had het lidwoord er niet bij moeten staan. Dan had er moeten staan het welke hij tevoren beloofd had door profeten in heilige schriften. Maar er staat door zijn profeten in de heilige schriften. Heel bepalend, namelijk het waren zijn profeten en in al die geschriften die daar het resultaat van waren, werd het evangelie tevoren beloofd. Zodat er strikt genomen geen evangelie was op dat moment. Maar als het tevoren beloofd is, kun je vooruitgrijpend op dat wat beloofd is natuurlijk toch de inhoud daarvan kenbaar maken. En dat is ook wat gebeurde. We dienen goed op te letten wat er wel en niet staat in de Bijbel. Hier staat dat het evangelie tevoren beloofd was. Werd dan geen evangelie gepredikt in de dagen van het Oude Testament en voor de opstanding van Christus? Nou? Ja, ja, natuurlijk wel. Bewijs, dat is makkelijk genoeg. Je neemt gewoon de evangelie. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Er staat dat ze predikten het koninkrijk. Of het evangelie van het koninkrijk. Maar in ieder geval het evangelie. En daar gaat het maar om. In ieder geval blijde boodschap. Met welke nadruk en in welk aspect. Goed, dat kan wat verschillend zijn. Maar in ieder geval evangelie. Dat werd toen gepredikt. En bovendien is het zo, maar dat is de volgende tekst die ik aanhaal. Er staat namelijk dat tevoren zelfs aan Abraham het evangelie gepredikt werd. En daarom noem ik die ook even. Dat is Galaten 3. Daar kom ik trouwens toch terecht. Galaten 3. Waar staat in vers 8. En de schrift tevoren ziende. Hou even die uitdrukking uit Romeinen 1 vers 1 en 2 in gedachten. Het welk hij tevoren beloofd had. Het evangelie het welk hij, God dus, tevoren beloofd had. En hier staat in Galaten 3 vers 8. En de schrift, en daar stond heilige schriften. De schrift tevoren ziende, dus eveneens tevoren, hè. dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren, dat is tweemaal tevoren dus, hè, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Wat zei God dan tegen Abraham? Of over Abraham? Wat was het dan, dat evangelie? Wel, het staat hier. Namelijk, in u zullen al de volken gezegend worden. Valt niet te ontkennen dat het op zijn minst evangelie is. Dat wil zeggen, blijde boodschap. Dat in Abraham al de volken gezegend zouden worden. Maar aangezien de blijde boodschap hetzelfde is als het nieuwe verbond, betekent dat dus eigenlijk dat aan Abraham het nieuwe verbond werd beloofd en verkondigd. En dan zitten we in de problemen eigenlijk een beetje. Maar het is zo, aan Abraham werd het nieuwe verbond verkondigd, oftewel het nieuwe verbond gepredikt. Alleen heette dat niet zo, want dan de volgende vraag is dan maar waarom staat dat er dan niet gewoon? En het antwoord is, dat kan niet, want het nieuwe verbond kan alleen komen als er eerst een oud verbond geweest is. Maar zelfs het oude verbond was nog niet gekomen. Zodat wat er ook aan Abraham bekendgemaakt werd, het kon nooit nieuw verbond heten. En daarom heet het ook niet zo. En vandaar dat je niet een term vindt ter aanduiding van wat aan Abraham beloofd werd. En als er al een term is, dan heet dat gewoon erfenis. En dat is de uitdrukking die later in dit hoofdstuk, Galaten 3, ook gebruikt wordt. Nou, er zou wat komen in de toekomst. Hoe dat precies heet, wordt er niet bij gezegd. Maar hier in Galaten 3 wordt gezegd dat het in ieder geval het evangelie is. En we hebben inmiddels geleerd dat het evangelie hetzelfde is als het nieuwe verbond. En verder wordt gezegd dat het de erfenis is, want dat is de term die gebruikt wordt in vers 18 van dit hoofdstuk. Als er staat, want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de belofte. Maar ze is wel uit de belofte en dus staat er, maar God heeft ze aan Abraham door de beloftenis genadiglijk, let op genade, gegeven. Zodat aan Abraham wat beloofd is, namelijk een erfenis. En die erfenis zou komen uit, niet uit wet, het oude verbond, wat eerst zou verschijnen, hè, maar uit genade. En omdat genade komt na wet en na het oude verbond, heet het dan vervolgens het nieuwe verbond. Zodat het oude verbond is een verbond der wet, het nieuwe verbond is een verbond der genade. Het is helemaal niet zo moeilijk. Het betekent gewoon dat aan Abraham beloften gedaan zijn die pas in onze dagen, laten we zeggen dan de dagen van Handelingen 2, vervuld zijn. Alleen daartussenin hebben we dan ook nog kennis gemaakt met de wet. Dat is niet blijde boodschap, niet evangelie, niet blijde boodschap, maar in tegendeel een droeve boodschap. Het is geen bediening van geest of van leven, zoals het heet in 1 Korinthe 3, maar het is een bediening des doods. Het is bovendien geen genade, maar het is wet. Het is ook niet nieuw verbond, het was oud verbond, omdat het kwam voor het nieuwe verbond. Nou, dat is eigenlijk het verhaal, zodat we nou weten wat er beloofd is, namelijk er is beloofd. Geest in het algemeen, oftewel er is beloofd het evangelie, namelijk het nieuwe verbond, zoals blijkt uit Romeinen 1 vers 1 en Galaten 3 vers 8. Oftewel een erfenis, want daar komt het op neer, dat is een andere term ervoor. De erfenis die dus niet uit de wet is, maar wel uit de belofte en niet uit de wet, maar uit genade. En die erfenis werd dus ook genoemd in Galaten 3 vers 18. En vervolgens ook in Galaten 3, vers 29. Ik ben even te snel uit Galaten weg. Want in Galaten 3, vers 29 heet het, en indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, in de zin van Abrahams erfgenaam, uiteraard. En dus krijgt gij dan deel aan die erfenis. En dat staat er ook. Zo zijt gij dan Abrahams zaad en na de beloftenis erfgenamen. Indien gij van Christus zijt, zijt gij na de beloftenis erfgenamen. Zodat we nou weten hoe het in elkaar steekt. Wat beloofd is, geest, oftewel evangelie namelijk nieuw verbond, oftewel een erfenis. En weet u wat nou zo leuk is? Dat je al die vier termen bij elkaar, namelijk evangelie, geest, belofte en erfenis, bij elkaar tegenkomt in één zin in het Nieuwe Testament. Namelijk in Efeze 1. Alles bij elkaar. Efeze 1. Daar blader ik dus even naartoe. Want mocht u nou denken dat ik op kunstzinnige wijze deze woorden bij elkaar geveegd heb, dan vergist u zich. Ze staan in de Bijbel gewoon bij elkaar. En als u de moeite neemt om wat meer tijd te besteden aan de verzen die ik net al gelezen heb, dan zult u ook zien dat daar uitdrukkelijk die verbanden gelegd worden. Namelijk, in Efeze 1 is dat, waar staat, in vers 13, in welke, dat wil zeggen in Christus, in welke gij ook, of beter, in welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, woord is een prediking, is een boodschap, uiteraard al, hè? Nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie, daar heb je hem, de blijde boodschap, het evangelie uw zaligheid gehoord hebt. Dus nadat gij het evangelie uw zaligheid gehoord, namelijk geloofd hebt, zijt gij verzegeld geworden met de Heilige Geest. Dus eerst kwamen we tegen evangelie en nu zijt gij verzegeld geworden met de Heilige Geest. En dan der belofte. Want daar ging het om, dat was immers de belofte. De Heilige Geest der belofte die het onderpand is van onze erfenis. Nou, dat is het verhaal rond. We hebben alle vier termen bij elkaar in deze volgorde. Evangelie, Heilige Geest, belofte en erfenis. En van de Geest staat dan ook dat die Geest de erfenis is. Dan moet je goed kunnen lezen, dat weet ik. Maar het staat, er staat namelijk, gij zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte die het voorschot is. Want wat hier heet onderpand, dat is letterlijk, volgens de toepassing van het woord in het Grieks, is letterlijk een voorschot op de erfenis. Dat betekent dus inderdaad dat wat wij ontvangen hebben is van precies dezelfde aard als wat wij eventueel nog ontvangen zullen. En voor zover wij de erfenis nog niet hebben ontvangen, is het dan toch zo dat die erfenis gelijk is aan, of van dezelfde aard is, als dat wat wij reeds ontvangen hebben. En geest hebben wij op grond van geloof uiteraard ontvangen. Want als wij van Christus zijn, dan zijn we Abraham's zaad en hebben we dus, zijn we dus erfgenamen van de belofte. En van die belofte, of van die erfenis, hoe je het maar zegt, hebben wij inderdaad een deel ontvangen. Je kunt ook zeggen, van die geest hebben wij een deel ontvangen. Hoewel het moeilijk is te zeggen dat de geest verdeeld wordt. Maar we hebben er zoveel van ontvangen als tot nog toe mogelijk is. Nee, dat is zo. Zoveel als wij ontvangen kunnen, ontvangen wij ook nu. Daar is niet een bepaalde grens aan gelegd, maar de grens wordt door onszelf bepaald. Want er staat namelijk in de schrift, wordt vervuld met de geest. De verantwoordelijkheid ligt bij ons. En verder moet ik zeggen dat die grens door ons bepaald wordt niet helemaal moedwillig. Want het is natuurlijk zo dat dit menselijk lichaam niet zo geweldig veel van die geest kan bevatten. Vandaar dan ook dat wij in de toekomst alsnog verlost zullen worden van het lichaam. Maar dat is de rest van vers 14 van Efeze 1. Die het voorschot is van onze erfenis tot de verkregene verlossing. Dat wil zeggen, het is tot nog toe een voorschot. Maar als wij die verlossing die hier bedoeld wordt verkregen hebben, dan krijgen we de rest van de erfenis ook. En de verlossing is uiteraard de toekomende verlossing, namelijk de verlossing van ons lichaam. Ons lichaam is niet alleen het vat waarin de Heilige Geest gegoten wordt, om zo te zeggen. Het is daarmee tegelijkertijd ook de beperking van die geest. Zo groot als het vat is, desnoods gemaakt kan worden, zoveel geest gaat erin en meer niet. En de bedoeling is dat de vaten gevuld worden tot bovenaan toe. Maar goed, dat was Johannes 2. Ja, ze schieten we even heen en weer. Maar goed, wat we ontvangen hebben is dus geest, maar het is het voorschot op de toekomende erfenis. Wat is dan dus de erfenis? Geest. En ik heb altijd gehoord dat de genadegift Gods, genadegift, niet een wet genade, belofte dus, hè, dat de genadegift Gods het eeuwige leven is. En dan zeg ik, ja, dat zeg ik toch. Nee, dat moet ik wel gezegd hebben. Hè? Want je moet gewoon de conclusie trekken dus, dat geest, of die heilige geest die beloofd is, niks anders is dan eeuwig leven. Nou, geest is in ieder geval leven. En de heilige geest, juist, is dus eeuwig leven. En dat de eeuwige dingen heilig zijn, dat lijkt me duidelijk genoeg. Hè? Zo zit het gewoon. Dus, de erfenis is inderdaad geest. De erfenis is het nieuwe verbond, dat is vanzelfsprekend, want het is een testament. Dus de erfenis is altijd een testament, wat je erft is altijd een testament. waarin je bedeeld wordt. Nou, zo is het nou eenmaal. En in de Hebreeënbrief, waar het woord verbond inderdaad vertaald wordt steeds met testament, wordt het uitgebreid duidelijk gemaakt, want de testamentmaker is overleden, dus is er sprake van een erfenis enzovoorts. En dat is inderdaad de blijde boodschap. Wij zijn dus erfgenamen van de blijde boodschap. En hoewel wij niet daadwerkelijk actief geest kunnen aanpakken, kunnen wij wel degelijk de blijde boodschap, namelijk het evangelie onze zaligheid, aanvaarden of geloven en dus aanpakken. En zo zit het gewoon. Door het aanvaarden van die boodschap, door het hoog gehoor geven aan het evangelie uw zaligheid, dan wel het woord der waarheid, daardoor ontvangen wij die boodschap en daarmee ontvangen wij dus de inhoud van die boodschap. En wat is de inhoud van die boodschap? Dat de genade is Gods eeuwig leven is. Eeuwig leven dus. Nog korter gezegd, wij nemen het woord van God aan en daarmee ontvangen wij het leven van God, want volgens Johannes is woord en leven ook inderdaad synoniem. En zo zijn we weer rond. U ziet, er zijn veel manieren om hetzelfde te verklaren. Als u niet oplet, is het misschien ingewikkeld, maar in werkelijkheid is het juist niet ingewikkeld. Het wordt juist eenvoudig gemaakt doordat er zoveel verschillende woorden gebruikt worden ter aanduiding van hetzelfde. Dat mag ons niet verbazen. Want er worden ook veel verschillende woorden gebruikt ter aanduiding van dezelfde. En dan bedoel ik gewoon de Heer Jezus Christus. Nee, diezelfde mensen die zeggen als er een ander woord staat, is het ook wat anders. Die schrijven zo'n dik boek over de namen en titels van Christus. Voel u de inconsequentie? Vele namen en titels van één en dezelfde. En dan kun je daarnaast niet zeggen, er staat hier een ander woord, dus is het wat anders. Nee, het is niet wat anders. Je schrijft het anders. Brengt een andere waarde met zich mee, maar het is dezelfde of hetzelfde. Wat ons beloofd is, de erfenis die ons beloofd is, dat wat wij na de dood zouden ontvangen, niet in de dood natuurlijk, maar dat wat wij na de dood zouden ontvangen, die erfenis, dat is de belofte, kortom, dat is geest, dat is eeuwig leven, dat is het nieuwe verbond. De vervulling dus van alles wat in het Oude Testament werd aangekondigd en het komt tot ons via de opgewekte Christus. Beter nog, via de opgewekte en ten hemel gevaren Christus. Want ook dat is nadrukkelijk een aspect van deze dingen. En ik ben aan het terugbladeren naar Handelingen 2. Om daar dan toch eens stil te staan bij de dingen die daar nou letterlijk verteld worden. En nou maar eens woord voor woord. Er was van de week iemand die zei tegen mij, ik daag iedereen uit om de Bijbel woord voor woord te verklaren. Dat doe ik ook altijd, hè. Daag iedereen uit om dat te doen, want dat is de enige echte goede methode van bijbelstudie. Alle andere zijn synthetisch, kunstmatig, zijn voor misverstand vatbaar. Maar woord voor woord, als je dat netjes doet, kan niet misverstaan worden. Nou, daar gaan we dan. Handelingen 2 vers 1. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. De dag van het Pinkster, de feest staat er niet, hè? Dat ziet u toch in de Statenvertaling, hè. Dag van Pinkster. En Pinkster betekent gewoon 50, dus staat er gewoon als de 50ste dag vervuld werd. De 50ste dag. Ja, dat staat er. Natuurlijk was het Pinkster, maar dat doet er nou niet toe. Pinkster betekent namelijk 50. En de term is ontleend aan de beschrijving van dit feest in het Oude Testament. Namelijk in de laten we zeggen, de Levitische feestkalender, waarin sprake is van het zogenaamde wekenfeest, want dat is de term, één van de termen, laat ik het zo zeggen, dat is één van de termen die in de Bijbel voor dit feest gebruikt wordt. Pinkster heet het alleen in de vertaling, uiteraard, maar in de Bijbel heet het, ik doe het even uit het hoofd hoor, in de Bijbel heet het dit feest, het feest des oogstes der eerste vruchten van uw arbeid. Het feest des oogstes der eerste vruchten van die arbeid. Had u nou maar steno geleerd. Maar het staat voluit in Exodus 23 vers 16. Oogstfeest dus. Wanneer is het oogst? We gaan vlug over vandaag. Wanneer is het oogst? Wat is oogst? De oogst is de voleinding der eeuw. Voleinding van welke eeuw? Nou, er zijn maar twee eeuwen in principe. De ene voleindigt nooit, dus dat kan hem niet zijn. De toekomende eeuw eindigt namelijk niet. Dus is het einde van de tegenwoordige eeuw, die ook wel genoemd wordt de tegenwoordige boze eeuw. Dat is oogst. Wanneer eindigt de boze tegenwoordige eeuw? Andere vraag. Waardoor eindigt die? door de dood van de Heer Jezus Christus en de toekomende eeuw begint bij zijn opstanding. Ja. En door zijn opstanding. In onze dagen is het zo dat de toepassing van de dood van de Heer Jezus op deze oude schepping niet ten volle heeft plaatsgevonden. Zodat het betekent dat aan de ene kant de tegenwoordige eeuw nog enigszins voortduurt, maar langzamerhand natuurlijk wel tot zijn eind loopt. Want het loopt tot zijn eind bij de aanvang van de 1000 jaren in de toekomst. Dat is echt 100% het einde van de tegenwoordige boze eeuw. Maar aan de andere kant leven wij al in de toekomende eeuw, omdat die bij de opstanding van Christus begonnen is. Is dus de oogst al begonnen? Jazeker, want nou hoeveel komt die, de oogst? Dat is een kleine overhoring. Ik ga toch overhoren, oh, mijn broeder en zuster, ja. Na 4 maanden, heel goed, na 4, dat is Johannes 5, denk ik. Na 4 maanden komt de oogst, oftewel na 4 bedelingen. Oftewel na de bedeling van de wet, want dat is de 4e, komt de oogst. Zodat onze tegenwoordige bedeling inderdaad hoort tot die, tot oogst. Hoe heet het feest ook weer? Dat heb je nou al opgeschreven, hè? Het feest des oogstes, komma, let op wat er nou bij staat. Der eerste vruchten van uw arbeid. Der eerste vruchten. Het is niet in het algemeen het oogstfeest. Het is het feest van de eerste vruchten van de oogst. De eerste vruchten, het is maar een begin. Wij leven in het begin van de oogst. De volledige oogst is pas in de toekomst. En de volle oogst is pas bij de volleinding der eeuw natuurlijk, als de eeuw echt volleindigd is. Maar aangezien het begin gemaakt is aan het einde van de tegenwoordige boze eeuw, is het zo dat de oogst al begonnen is. En de gelovigen van onze tegenwoordige 5e bedeling, de 5e maand wordt het dan dus, zijn inderdaad de eerste vruchten van de oogst. Maar dan ook alleen de eerste. En zo gaan we verder, want de volgende term voor ditzelfde feest is feest der weken. Dat is Exodus 34, vers 22. Dat is de meest bekende term eigenlijk. Het wekenfeest. Dat komt namelijk omdat het feest gevierd wordt 7 weken na het feest van de eerstelingen garf. Wat dus ook eerste vrucht van de oogst is eigenlijk. Maar er worden 7 weken geteld. En als die om zijn, dan kom je daarbij op de 50ste dag terecht. Want na 49, 7 x 7, kom je op de 50. En die 50ste dag is dan inderdaad de eerste dag van het wekenfeest. Waarbij die 50 bovendien de aanduiding is van heel onze bedeling, de aard van onze bedeling. Het is 5, het is 50, het is genade enzovoorts. Ja, ik heb nog een heleboel meer in gedachten, maar ik kan het beter inslikken, want dan haalt u de lijn niet vast, ben ik bang. Dus daar ga ik een andere keer weer op in. Het feest heet ook in datzelfde vers, Exodus 34, vers 22, dacht datzelfde vers, feest der eerstelingen van de tarweoogst. Dus feest der weken, maar vervolgens feest der eerstelingen van de tarweoogst. Een tarweoogst is uiteraard opstanding uit de dood, want het tarwegraan is dat wat in de aarde moet vallen en sterven om daarna vrucht te dragen. En dan krijg je dus tarweoogst, waarbij de tarwe een beeld is gewoon van de zon daar, maar dat hebben we bij andere gelegenheden wel eens uitgelegd. Dus feest der eersteling van de tarweoogst. Het heet ook daar het feest der inzameling als het jaar om is. Je vraagt je af welk jaar dan precies om is. Maar goed, het feest der inzameling als het jaar om is. Het natuurlijke jaar is om en het loopt tegen het einde, maar het is nog niet het einde, maar het loopt naar het eind toe van ook het, moet ik zeggen, het jaar op de kalender, zou ik dan maar zeggen. Want de rest van het jaar wordt er geoogst en als de oogst helemaal om is, dan viert men inderdaad Nieuwjaarsdag, oftewel de 1e van de 7e maand. Dus vanaf dat moment, vanaf het wekenfeest, is de rest van het jaar alleen maar oogst. Dat duurt dus wel een poosje. Verder heet het feest ook het feest van een nieuw spijsoffer. Dat is Leviticus 23, vers 15 tot 22. En beter speciaal vers 16 van Leviticus 23. Daar wordt gesproken over een nieuw spijsoffer. Daar kom ik zo op terug. Maar even verder. Het heet nieuw spijsoffer. Vers 17 heet het beweegbroden. En het woord zegt het al. Dat zijn broden die bewogen worden. Ja, normaal eet je ze, maar daar worden ze bewogen. Maar het is eigenlijk hetzelfde. Maar dat komt ook nog, hè. Dus beweegbroden. En verder heet het in vers 20 van Leviticus 23... het brood der eerstelingen ten beweegoffer. Of als beweegoffer, of tot beweegoffer. En daarna heet het in Deuteronomium 16, vers 10, weer gewoon feest der weken. Maar het zal duidelijk zijn, het wordt wekenfeest genoemd in verband met de tijd waarop het gevierd wordt. Namelijk 50 na, oftewel 7 weken, na het feest van de eerstelingengarf. En om dat dan eerst uit te leggen, het offer van de eerstelingengarf wordt gevierd in de week van Pasen. Maar het is een beeld van de opstanding van Christus. En dit wekenfeest wordt dus rechtstreeks gerelateerd aan de opstanding van Christus. Het wordt beschouwd als het resultaat dus daarvan. En bij de eerstelingengarf werd dus een garve, een verzameling aren, geplukt. Hier en daar een aren, want er zijn altijd van die eigenwijze aren die rijp zijn, terwijl het helemaal de tijd er nog niet voor is. Nou, die worden dan verzameld. En die worden gemaakt tot één garve en worden bewogen voor het aangezicht des Heren. En op gelijke wijze worden 7 weken later, worden echt de eerste aren binnengehaald. Dan gaat het echt oogsttijd worden en de eerste wat gemaaid wordt, wordt verwerkt tot, tot één deeg, waarvan 2 broden gemaakt worden. 1 deeg, 2 broden. Het is dus één offer, hoewel 2 broden zijn, want die 2 zijn 1 gemaakt. En wat God samengevoegd heeft, dus het blijft 1 offer van 2 beweegbroden. Het heeft te maken gewoon met de gemeente. En daar gaat het om. Het heeft te maken met de roeping van de gemeente. Want zoals de eerstelingengarf als eersteling in de hand van de priester bewogen werd voor het aangezicht des Heren, zo worden deze 2 broden bewogen voor het aangezicht des Heren in de hand van de priester. Letterlijk staat er dan, het is niet mooi vertaald, maar er staat letterlijk, de priester moet bewegen met de broden. En dan vertaalt men met de priester moet de broden bewegen. Maar nou doen ze het erg statisch. Nou staat de priester stil en beweegt hij de broden. Maar er staat de priester moet bewegen terwijl hij de broden vast heeft. Die moeten dus mee bewegen met de priester. De priester moet helemaal zo van, dat weet u wel hè. Moet helemaal bewegen. Want beweging is een beeld van leven. En doordat die priester leeft, leven die broden ook. Voor het aangezicht des Heren uiteraard. En ze zijn één geheel met de priester, want ze zijn in zijn handen. Daar gaat het om. En die 2 tot 1 gemaakt is een beeld van de gemeente, maar dat is ontleend natuurlijk aan bijvoorbeeld Efeze 3 en alles wat daarmee samenhangt. Hè. Heeft hij ze beide 1 gemaakt enzovoorts. En het heet een spijsoffer omdat het brood is en dat kun je eten. Het is dus spijs en het is een offer, dus heet het een spijsoffer. En het heet een nieuw spijsoffer omdat er iets heel bijzonders aan het spijsoffer is. Weet je niet, hè? Dat is heel interessant hoor. Er zit zuurdesem in. Ja, er zit zuurdesem in. Dat mag eigenlijk helemaal niet in een spijsoffer. Volgens Leviticus 2, geloof ik. Maar hier zit wel zuurdesem in. En dat komt omdat het een beeld is van de gemeente zoals in onze bedeling bestaat. En van die gemeente maakt mijn en uw lichaam ook deel uit. En uw en mijn lichaam is wel degelijk onderworpen aan de macht van de dood en de macht van de zonde. Maar het maakt aan de andere kant deel uit van de gemeente. En vandaar dat het dit keer een bijzonder spijsoffer is met zuurdesem. En het komt omdat wij inderdaad onze lichamen gesteld hebben tot een levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Terwijl onze lichamen toch niet veranderd zijn. Hoewel sommigen die wat nadrukkelijk Pinkster vieren soms wel eens die gedachte hebben. De gedachte namelijk dat die lichamen wel veranderd zijn. Maar dat is juist niet zo. Daarom is het een nieuw, namelijk een heel afwijkend soort van spijsoffer. Nou, dat vind ik wel genoeg. Wat ik denk ik nu wel duidelijk heb uitgelegd, is dat dat wekenfeest gewoon een uitbeelding is van de roeping en heiliging van de gemeente. Want wat doet men op het wekenfeest? Wel niks anders dan dit. Namelijk deze 2 broden maken uit 1 deeg van de eerste vruchten van de oogst. Niet in alle huizen, maar alleen daar in Jeruzalem voor de tempel en voor het aangezicht des Heren. Anders niet. Het is heel onopvallend. Je merkt er in het land dus feitelijk niks van. Nee, het is nog niet echt een groot feest. Het heet een feest, maar het is niet echt een groot feest. Ze hebben 2 broden en de priester gaat ermee naar binnen en dat was het dan. Niet sensationeel. Het feest ligt trouwens ingeklemd tussen de 3 grote feesten in de eerste maand en de 3 grote feesten in de 7e maand. Het is er net tussendoor. En dat is van belang om dat te zien, want dat is precies het kenmerk van onze bedeling. Het ligt precies ingeklemd tussen sensationele dingen, namelijk de eerste komst van Christus, want alle drie feesten van de eerste maand zijn een beeld van de eerste komst van Christus en het resultaat daarvan overigens. En de wederkomst van Christus, want alle feesten in de zevende maand zijn een beeld van wat er gebeurde rond de wederkomst van Christus. En daartussenin, dit ene feestje in de derde maand, dat zelfs niet eens een vaste datum heeft, want net als bij ons verschuift het altijd, omdat het nou eenmaal op de eerste dag de week valt. Het heeft niet eens een vaste datum, dat feestje van het wekenfeest, dat is inderdaad een beeld van onze bedeling. Nou, dus even in vogelvlucht, hè. Even snel dus iets over de feest. Nou, er staat hier, als de dag van 50, dus het Pinksterfeest, dus vervuld werd, daar krijg ik ook altijd commentaar op, want er staat, de dag werd vervuld en er zijn commentaren die zeggen dan, dus was het avond, want de dag was volgemaakt, was voltooid. Wat een beetje vreemd is, want je zou toch zeggen dat als het nieuwe leven van Christus verschijnt, is het niet 's avonds, maar 's morgens vroeg. Waarom staat er dan dat de dag vervuld werd? Nou, er zijn er maar twee mogelijkheden. De een is dat het inderdaad avond was, want zo sterk is het woord wel. Die betekenis heeft het. Het is een voltooiing van iets. Maar aangezien ik niet geloof dat het werkelijk avond was, het was het trouwens niet. Er staat er namelijk bij dat het niet avond, 's avonds was, zodat ik ook niet weet waar die commentatoren eigenlijk hun werk doen. Hè? Die lezen hier, het was avond, en die lezen zeker niet dat het pas de derde uren van de dag was in vers 15. Dus dat is het, maar dat gebeurt soms, hoor. Nou goed, het was dus morgens. Wat betekent het dan dat het vervuld was? Heel gemakkelijk, heel gemakkelijk. Die dag van Pinksteren die nu vervuld werd, eindelijk. Dat is gewoon een uitdrukking van onze tegenwoordige bedeling. Nu was het eindelijk Pinksterfeest. Niet in de zin van de juiste datum op de kalender en nu is die dag voorbij. Nee, nu is heel die periode van wachten voorbij. Nu is eindelijk het nieuwe verbond aangebroken. Nu wordt eindelijk vervuld, hetzelfde woord, nu wordt eindelijk vervuld wat de profeten gesproken hebben. En als er dus staat, als de dag van Pinksteren vervuld werd, wordt er gezegd eigenlijk dat het nu eindelijk Pinksteren geworden is. Niet in de zin van eindelijk Pinksteren in dit jaar, maar eindelijk het echte Pinksteren begonnen is. Nu eindelijk de echte eerstelingen broden gevormd worden en bewogen worden, of tot leven gebracht worden voor het aangezicht des Heren. Oftewel, nu wordt pas echt de gemeente geroepen. Want dat is de gedachte. En zo verder, want alle verdere details hebben deze betekenis. Of helemaal geen één natuurlijk. Want er staat, de dag van Pinksteren werd vervuld. Toen waren zij allen eendrachtelijk bijeen. Let even op, eendrachtelijk bijeen. Het waren op de Pinksterdag waren het eerste vruchten van de oost, dus aren bij elkaar verzameld, gemaakt tot één deeg, weliswaar gemaakt tot twee broden, maar die broden zijn weer één, beweegoffer dan wel, hefoffer dan wel, nieuw spijsoffer, in de handen van die ene priester, zodat de hele wekenfeest spreekt over eenheid. En hier staat dan, het was Pinkster en ze waren eendrachtelijk bijeen. Nou, dan kan je toch niet ontgaan wat de betekenis is. Of beter, dat de betekenis is van Pinkster. Pinkster drukt juist eenheid uit. Het drukt juist uit dat eenheid tot stand kwam. Er was eerst zeven, dat is een veelheid. Dan is er zeven maal zeven, dat is de uiterste consequentie van die veelheid, 49... voor degene die wat aan getalsymboliek doen. En dat is voorbij en dan komt de 50, dan heb je eenheid. Dat is waar het wachten op was. Voorbij die veelheid van die 7 maal 7 ligt de 50. En ja, de Noen is dat, hè. Daar kwam, was Jozua van, hè? De zoon van Noen. Nou, daar gaan we het nou niet over hebben, had ik al gezegd. Maar in ieder geval, wat hier is uitgebeeld, is de gemeente zelf. Want de gemeente kenmerkt zich juist doordat zoveel individuele aren, dan wel gelovigen, dan wel tarwekorrels of hoe ze maar heten mogen, samengevoegd zijn geworden, of beter gezegd, gedoopt zijn door één geest, Pinksteren, door één geest tot één lichaam. Wat moet je aan het meel toevoegen om het tot deeg te kneden? Olie, hè? Ja, olie. En beeld van de geest, dus. Inderdaad. Dus daar gaat het nou ook om. Als je staat, ze waren eendrachtelijk bijeen, is dat voor historisch gezien een betrekkelijk onbelangrijk detail. Want waaruit je eendracht dan bestond, is helemaal niet duidelijk. Het gaat om wat er verder gebeurde. Nee, maar het punt is juist dat het eendrachtelijk bijeen zijn een uitbeelding is van de roeping van de gemeente. De velen zijn inderdaad hier bij elkaar gebracht en tot eenheid geworden. En dat is een kenmerk van de gemeente. Vandaar dan ook dat later in Efeze 4 staat dat de gemeenteleden individueel zich zouden benaastigen om te bewaren de eenheid des geestes. Dat betekent natuurlijk een geestelijke eenheid, maar met de nadruk op geest. Dat wil zeggen, het is een eenheid die door de geest werd tot stand gebracht. De eenheid des geestes. Nee, de eenheid des vleeses kennen wij niet als gelovigen. Nee, wij zouden misschien anders willen, maar daar gaat het nou niet over. Die kennen we niet, het is ook niet bijbels. We hebben een geestelijke eenheid, we zijn met elkaar verbonden, alleen vanwege deze geestelijke dingen, door de werking van de geest. We zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, kortom, we zijn door één olie, zal ik dan maar zeggen, tot één deeg gemaakt, of hoe zeg je zulke dingen? We zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En daarom zijn we eensgezind, als het goed is, en het heet dan ook eensgezind naar Christus in Romeinen 15. Dat wil zeggen, zo hoort het te zijn. En als die geestelijke dingen inderdaad in ons leven het belangrijkste zijn en boven al het andere staan, dan zullen we die eenheid ook kennen. En waar verdeeldheid is, komt dat omdat die geest niet de plaats krijgt die hij zou moeten hebben. En als hij die niet heeft, ligt het niet aan de geest uiteraard, maar ligt het aan ons. Dat wil zeggen dat we die geest die plaats niet geven. Als vleeselijke dingen voor ons belangrijker zijn, dan zullen we op grond daarvan te maken hebben met verdeeldheid. Dat kan niet anders, dan lopen we dan alle dagen tegenaan. En als de geestelijke dingen belangrijk zijn in ons leven, dan zullen we eenheid ondervinden. Nee, ervaren bedoel ik ook. Dat leven we dan ook uit. Dat staat boven alles. Eenheid ondanks de dingen die ons van nature overigens scheiden. En dat is werk van de geest. De vrucht van de geest is in alle liefde, staat er. En alles wat er verder uit voorkomt. De geest maakt dus één. Wat er nog bij komt, dat is het volgende aspect van het vers uit Efeze. U benaastigde te behouden de eenheid des geestes. En hoe was die eenheid tot stand gekomen? Door de band des vredes. Dat betekent gewoon door het vredeverbond. En het verbond des vredes, een band is een verbond hoor, door het verbond des vredes, en het verbond des vredes vindt u gewoon in het Oude Testament terug, als een aanduiding van wat wij noemen het nieuwe verbond. Nee, de wet heet zo niet hoor, de wet brengt geen vrede, vraag het maar aan degene die onder de wet menen te moeten leven, die kennen geen vrede. Maar het verbond des vredes, zoals in het Oude Testament aangekondigd, is gewoon het nieuwe verbond. Wat zou komen door de erfgenaam van David enzovoorts. En over het nieuwe verbond hebben wij toch? Nieuw verbond en geest horen immers bij elkaar, vormen immers één geheel en eenheid dus ook. Bond en verbond veronderstelt overigens eenheid. Dus wij benaastigen ons als gelovigen om te bewaren de eenheid, de geestelijke eenheid, de eenheid des geestes, namelijk door het nieuwe verbond. En hier staat, zij waren allen eendrachtelijk bijeen. Dat is trouwens ook het resultaat van het gebed van de Heer Jezus. Toch? Ik wil dat zij allen één zijn. En aangezien de Heilige Geest de Geest is van Christus, is het ook de wil van die Geest. Ik wil dat zij allen één zijn. En Hij maakt ons ook één. Ik weet niet hoe goed ik dat nou netjes zal zeggen, maar dat heb ik wel eens meer natuurlijk. Maar ik vind het heel erg als geleerd wordt, en dat gebeurt als geleerd wordt, dat de gemeente geen eenheid is en pas in de toekomst een eenheid zal worden. Omdat dat de ontkenning is van het werk van Christus en het werk van de Geest nu. De Geest heeft ons tot eenheid gemaakt. Als wij geen eenheid zijn, is dat niet een gebrek van het werk van de Geest. Maar is het omdat wij ons niet te benaastigen om die eenheid te bewaren? En we kunnen alleen eenheid bewaren als er eerst eenheid is. En er staat nergens dat het de bedoeling is dat we eenheid tot stand brengen. Ik heb het tenminste nog nooit gelezen. Ik heb wel gelezen dat we ons zouden benaastigen een eenheid te bewaren die door de geest tot stand gebracht is. En ik kan heel goed begrijpen dat het daar staat, omdat de natuurlijke mens van nature geneigd is om scheiding te maken. Toch? Dus we benaastigen ons om te bewaren wat door de geest tot stand gebracht is. En een leer dat de gemeente nog niet één is, maar pas in de toekomst eenheid zal worden, is in de feite een ontkenning van zelfs maar de aanwezigheid en zeker van de werkzaamheid van de geest. En het maakt een uitspraak als die van Efeze 4, die ik net citeer, compleet belachelijk. Hoe kun je benaastigen om iets te bewaren wat nog niet tot stand gebracht is? Maar wij leven juist uit die erfenis, uit de vervulling van deze oud-testamentische belofte. Daar staat van dat wij tot eenheid gemaakt zijn, dat Christus onze vrede is, en dat zelfs die grote kloof die er was tussen Jood en Heiden, weet u nog, die twee, dat zelfs die grote kloof tussen Jood en Heiden, Efeze 3, teniet gedaan is, en dat Jood en Heiden één zijn in Christus. Dat zijn ook die twee broden. Ik wilde er straks niet op ingaan, maar nu dan maar even. Hè. Dat zijn die twee broden die tot één gemaakt zijn. Niet twee volken, maar één volk. En als die kloof overbrugd is, dan zijn zeker alle andere kloven ook overbrugd. Eenheid dus. En daar gaat uiteindelijk zelfs de hele Efezebrief over. Nou, hoe het ook zij, zij waren alle eendrachtelijk bijeen. Eendrachtelijk bijeen. Allen. Goed. En wat er toen gebeurde, was iets onverwachts. Er geschiedde haastelijk. Haastelijk betekent onverwacht. Nou, misschien niet in het Nederlands, maar in dit vers wel dus. Hè? Om niet te zeggen dat het Griekse woord dat hier staat dat betekent. Maar er gebeurde onverwacht uit de hemel een geluid. Nou, daar komt hij hoor. Wat gebeurde er onverwacht na de dagen van de dood en opstanding van Christus? Nou, even los van wat hier precies staat. Hè? Wat gebeurde er onverwacht? Makkelijk genoeg hoor, wat er onverwacht gebeurde was de roeping van de gemeente uit de heidenen in plaats van de bekering van Israël en de oprichting van het koninkrijk hier op aarde. Het onverwachte, het was namelijk het verborgene, dat wat niet bekendgemaakt was, maar het kwam wel. En het was de roeping van de gemeente. Het was het aanbreken dus van een verborgen koninkrijk in plaats van een geopenbaard koninkrijk op aarde. Dat was onverwacht. Maar van de Heere is dat geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Want de steen die de bouw... Nee, ik laat me gewoon wat te binnen vallen, hoor. Ja, dan sta ik te denken of... Maar ik heb inderdaad nog wat meer, maar goed. Maar de steen die de bouwlieden versmaad hebben... En de bouwlieden zijn... Dat is Israël, dat staat er ook in de Bijbel. Staat er gewoon bij dat het dat is. Staat zelfs dat degene die dat waren, die wisten dat zelf... Ze begrepen dat hij van hen sprak, staat er. De steen die de bouwlieden versmaad hebben is tot een hoofd des hoeks geworden. En er staat verder bij in de psalm. Dit is van de Heere, dus uit de hemel, geschied van Gods wegen. En het is een wonder in onze ogen. En hier gebeurt een wonder. Het gebeurt plotsklaps. Er gebeurt iets wat je niet kon verwachten. Namelijk dat de steen die de bouwlieden versmaad hadden... tot hoofd des hoeks werd, en u weet, dat gaat over de piramide, dat is een beeld van de gemeente, hè? Dat weet u toch. Hè? Maar dat is ook Efeze, maar daar hebben we het nou ook maar even niet over dan. Het is onvermijdelijk om over de gemeente te spreken en niet in Efeze terecht te komen. Dat kan niet anders, je komt in Efeze terecht. In dit verband dus ook. Want het haastelijk, het onverwachte was inderdaad dat degene die door Israël verworpen werd, vervolgens... oorzaak werd van eeuwige zaligheid om met Hebreeën te spreken. En dat niet in Israël, maar juist buiten Israël. Onder de heidenen. Volstrekt onverwacht. Maar niettemin staat hier en geschiedde haastelijk uit de hemel deze dingen. Dat wil zeggen, het is inderdaad van de Heere geschied. En het was in overeenstemming met zijn eeuwig voornemen. Dat was Efeze 3. Ook zijn net steeds Efeze 3, dat moest Efeze 2 zijn hoor, over die 2 tot 1 gemaakt. Maar dit was echt Efeze 3, namelijk dat het was in overeenstemming met zijn eeuwig voornemen. Dat wil zeggen, het waren zijn plannen. En God heeft uitgevoerd wat hij gepland had, maar wat hij niet aan de mens bekend gemaakt had. Zodat bij die mens gebeurden de dingen haastelijk, onverwacht, maar het was uit de hemel en dus volkomen in overeenstemming met Gods plan. En wat kwam er dan? Er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid... ben ik bijna in Ezechiël 37, dat was ook een geluid, moest ook de geest komen, weet u nog, profetie of de belofte van de geest. Profeteert tot de geest en zegt, weet u wel. En wat er kwam was in de eerste plaats een geluid, dat zie je ook zo. Dit is hetzelfde beginsel hoor. Alleen gebeurden daar ook onverwachte dingen, maar goed. Maar hier begint eerst dan een geluid. En ik heb dat voor u opgezocht, want wat is nou eigenlijk een geluid voor een ding? Het eigenaardige is dat dat woord wat hier vertaald wordt met geluid maar 3 keer voorkomt in de hele Bijbel. Nou ja, in het Nieuwe Testament dus, hè. En alle 3 keren gaat het om precies hetzelfde eigenlijk. Dat is heel eenvoudig te zien. In Lucas 4, vers 37 namelijk, staat er: het gerucht van hem ging uit in alle plaatsen des omliggende lands. En er is dus vertaald met gerucht. Het gerucht van hem, dat was Lucas 4, vers 37. Ja, ik zoek het niet op, want het neemt me te veel tijd, maar ik heb het hier wel voor me liggen. Lucas 4, vers 37, het gerucht van hem, zodat dit geluid is een gerucht, namelijk een woord, een boodschap, die zich verspreidt. Dat is de betekenis van dit woord geluid. Een gerucht dat zich verspreidt. Het gerucht van hem, of over hem, ging uit in alle plaatsen des omliggende lands. Dus geluid verspreidde zich. Dat doet geluid trouwens van nature wel. Maar hier gaat het inderdaad om een soort van boodschap. Dat was dus de eerste keer dat voorkomt. De tweede keer is hier in Handelingen 2 vers 2. En er staat er van het geluid dat het vervulde het gehele huis. Heb je dat? Even de tussenzin weglaten. Het geluid vervulde het gehele huis. Het verspreidde zich ook, maar tot aan de muren van het huis. Daarbuiten niet. In het huis. In het huis waar zij eendrachtelijk bijeen waren. Als je dat nou bij elkaar optelt, weet je het al. Want het gaat dus over een gerucht, een boodschap over de Christus. Zijn reputatie, dat wat over hem verteld kan worden, dat verbreidt zich in het omliggende land. Of met een ander beeld, het verbreidt zich in het hele huis. Het huis namelijk waarin de gelovigen eendrachtelijk bijeen zijn. Oftewel, het woord van Christus woonde rijkelijk in dit huis. Met een variant op Colossens. Dat is een beeld van de gemeente waarin het woord met betrekking tot Christus zich verbreidt. Of in het omliggende land. Dat wil zeggen dat het woord van Christus verbreid wordt over al de volkeren. In alle landen, maar met hetzelfde resultaat. Dat daaruit de gemeente geroepen wordt. Aan wie deze dingen bekendgemaakt worden. Aan wie de Christus bekendgemaakt wordt. Of nog anders, aan wie de Christus zich bekend maakt. En de derde keer dat ditzelfde woord voorkomt is in Hebreeën 12 vers 19... En daar staat het niet in verband met het nieuwe verbond, maar in verband met het oude verbond. Maar het oude is een beeld van het nieuwe. Dus voor de betekenis verandert er niks. Er staat namelijk in Hebreeën 12 vers 19, vanaf vers 18. Gij zijt niet gekomen tot het tastelijke berg, niet tot het oude verbond dus. Gij zijt niet gekomen tot het tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder. En tot het geklank, en dat is het woord. En tot het geklank der bazuin. Maar wat is dat, de geklank der bazuin? Staat erachter. Dat is namelijk de stem der woorden. Welke die ze hoorden, baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Met andere woorden, door de bazuin werd als het ware gesproken in de tijd. Bij de komst van de wet op de Sinaï, op dezezelfde datum overigens. Want het was de datum van het wekenfeest hoor, de komst van de wet. Zelfde datum. Pasen komt overeen met de uitocht uit Egypte. Pinkster komt overeen met de komst van de wet op Sinaï. Dus we zitten heel dicht in de buurt nu. En toen was er dus ook geluid. Alleen dat was een geluid waarvan men zei, dat horen we liever niet. En terecht. Je kunt de wet beter niet horen eigenlijk. Maar onder het nieuwe verbond, maar op dezelfde datum, komt er ook een geluid. En dan zijn we weer terug in Handelingen 2. En dat is uiteraard de boodschap met betrekking tot de opgewekte Christus. De boodschap van het nieuwe verbond. Het evangelie namelijk. Kortom, dit geluid is gewoon een beeld van het evangelie, wat gepredikt wordt aan, ja dat weet u toch, kijk maar in welke taal het gebeurde. Hè? Ja, aan de heidenen dus, ja, dat is wel het hele huis, maar nogmaals, dat is de gemeente uit de heidenen. Dus er geschiedde plotseling, onverwacht, uit de hemel, een gerucht, wat zich verspreidde, over de Christus uiteraard. En er staat bovendien dat het was een geluid als van een geweldige gedreven wind. Want wat beloofd was, was de Heilige Geest die de discipelen, namelijk de gelovigen, zou leiden in al de waarheid. Kortom, die geest zou dus spreken. Want in waarheid geleid worden wil gewoon zeggen dat je de waarheid hoort. En dat is precies wat er ging gebeuren. En dat moest gebeuren omdat het iets onverwachts was. Omdat het in het Oude Testament niet geopenbaard was enzovoorts. Dus die geest zou verschijnen of zou komen of hoe het dan maar heten mag. En zou inderdaad in al de waarheid leiden. Vandaar dat het geluid van de geest overeenkomt met deze wind. Want wind is immers geest. Het is niet helemaal hetzelfde woord hier. Maar wel bijna. Pneo. Maar dat komt overeen met pneuma. Ze hoorden een geluid als van een geweldige en krachtige, een onweerstaanbare, want dat betekent dat geweld hoor. Een onweerstaanbare wind. Een wind waar niks tegen opgewassen was. En zo was het natuurlijk ook. Want dat is een beeld van de geest die zich verspreidt met een kracht waar niets tegen opgewassen is. Die weliswaar onverwacht kwam, maar die kwam en die zich uitbreidde, staat er ook een geweldige gedreven wind. Dat wil zeggen dat die voortraast, als het ware. Maar dat is uiteraard hetzelfde als dat onverwacht, dat geluid komt van de hemel en komt van God uit natuurlijk, maar gaat naar de heidenen. Het verspreidt zich. Het is hetzelfde als dat begrip geluid. Het verspreidt zich namelijk, het is een gerucht. Een boodschap die verspreid wordt. Ik zei steeds een boodschap die gepredikt wordt. Dat is een wat overdreven uitdrukking, want geruchten worden niet gepredikt. Een boodschap wordt gepredikt, maar hier staat gerucht. Want natuurlijk, het is wel een boodschap, maar het is net zo goed een gerucht. En het is zelfs in de eerste plaats een gerucht, omdat het evangelie niet zozeer gepredikt wordt met autoriteit, hoewel dat gebeurt. Maar het nieuwe verbond is in de eerste plaats een gerucht, namelijk een boodschap die verspreid wordt, gewoon door de individuele mens, van de een aan de ander. Het wordt doorverteld. Dat is een gerucht. En dat wordt hier dan vertaald met geluid. Maar dat is een gerucht, een boodschap die van de hemel komt en die doorgegeven wordt. En precies op dezelfde wijze wordt ook de geest doorgegeven. Die geest is ook inhoud van die boodschap. En andersom, die geest brengt ook die boodschap. Het zijn dingen die niet van elkaar los te maken zijn. De voortgang van het evangelie is hetzelfde als de uitbreiding van de geest. Het is ook hetzelfde als de uitbreiding van die stroom van water, weet je wel, die niet te stoppen was en die steeds groter wordt. Op bijzondere wijze steeds groter wordt. Een stroom die alles wat er tegenkomt meevoert enzovoorts. Het is precies dezelfde gedachte. En deze plotselinge boodschap, deze geweldige, onweerstaanbare, voortrazende wind vervulde het huis waar zij zaten. In rust waren. Want het is wel geweld, het is grote kracht. Maar zij zaten daar. In rust namelijk. Zij zaten net als de Heer Jezus Christus zelf, maar die zat in de hemel en dit geluid, dan wel deze wind, kwam dan ook uit de hemel en kwam tot allen die gezeten waren. Net als degene van wie die wind kwam. Maar dat is net hetzelfde als dat ik zeg dat de rechtvaardigheid Gods komt. Ja, waar komt die vandaan? Van Christus, uiteraard. Want in hem vindt die rechtvaardigheid Gods zijn oorsprong. En die komt tot alle en over alle die geloven. Oftewel de gelovende Christus, want die is gelovig, is de oorzaak van gerechtigheid en dus ook van eeuwig leven. En van hem uit komt het tot alle die geloven. Tot alle en over alle die geloven. En hier staat gewoon, hier wordt in feite gesproken over de Heer Jezus Christus, die in hoofdstuk 1 van Handelingen ten hemel is gevaren en sindsdien dus zit aan de rechterhand Gods. En vanuit die hemel waar Christus zit, komt de Geest tot alle en over alle die ook zitten. In het huis. Net als de Heer zelf overigens. Ja, toch? En als het helemaal goed verteld is, het nog hetzelfde huis ook, want het huis is eigenlijk gewoon de hemel. Hè? Want daar is ons thuis. Hoe dan ook, dat verband tussen Christus in de hemel en de gelovigen op aarde wordt uitdrukkelijk ook gelegd. En dan vers 3, waar staat, en van hen, door hen dus, werden gezien verdeelde tongen als van vuur. Daar staat niet, van hen werden gezien vuurvlammen. Er staat verdeelde tongen als van vuur. En je moet aandacht geven aan alle woorden. Zij zagen verdeelde tongen. Dat wil zeggen dat er eerst één tong was. En die tong verdeelde zich in vele tongen. Staat er ook. Want er staat, en het zat op een ieder van hen. Vooral dat zitten erbij, dat is natuurlijk leuk. Het is de herhaling van het eind van vers 2. Want de discipelen zaten, en op de discipelen zaten weer tongen. Dat is een rare manier om het te zeggen, maar het staat er nou eenmaal. Want het is dezelfde situatie. De geest zit. Wij zitten dus ook. Want wij zijn geestelijk. Wij hebben die geest ontvangen. Wij worden daarmee geïdentificeerd. Wij zitten dus. En als die tongen van vuur verschijnen, die een beeld zijn van de geest, wel, dan zitten die tongen ook. Wij zouden dat denk ik het Nederlands anders zeggen. Maar hier staat, ze zitten. En de gedachte is, er verschijnt dus één tong, maar een tong is een vlam. Ja, het is het woord voor tong, maar tong en vlam is hetzelfde. Vlammen likken ook, dat weet u toch? Ja, ik heb ook wat literatuur gelezen, daar staat het altijd in. In literatuur likken vlammen. Ja, dus, hè? Aan de blendende percelen meestal, maar daar gaat het nou niet over. Nou, hoe dat ook zei, vuur is namelijk een beeld van de geest en vuur drukt zich uit in vlammen, want vlammen zijn tongen, want de geest spreekt. Geest is namelijk woord en drukt zich dus uit in tongen. Een tong en een vlam is hetzelfde. Een tong is trouwens ook een verterend vuur. Maar dat is weer een ander hoofdstuk in de Bijbel. Kan geen veel goed doen, kan ook veel kwaad doen. Dit kan ook veel warmte geven. En dat soort dingen. Nou, hoe dan ook zij, er was dus eerst één tong die zich verdeelde in vele tongen, opdat op elk van deze gelovigen zo'n tong zou zitten. Want dat is wat er staat. En dat is precies het verhaal, want er was één geest die zich verdeelt. Is de geest dan verdeeld? Nee, niet in die betekenis van het woord. Maar het is een geest die verdeelt opdat hij zou zijn op elk van de gelovigen en beter nog in elk van de gelovigen. Want de tongen van vuur letterlijk zijn op de gelovigen ter aanduiding van dat de geest in de gelovigen is uiteraard. Een inwendig vuur. Zet vurig van geest, staat er dan ook. Vuur en geest zijn namelijk synoniem. Nou goed, dus eerst één vlam die zich verdeelt in vele vlammen, niet 12, want er waren er meer dan 12 mensen hier. Er waren onder andere 12, maar er waren er veel meer dan die 12. Maar de geest kwam op ieder van hen, op alle gelovigen dus. En het wordt op deze bijzondere wijze uitgebeeld. En het hierin zijn speciaal tongen, want er staat dan verder in vers 4, en ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En dus, de geest wordt hier uitgebeeld in tongen, dus begonnen zij te spreken. Want het hoort bij de manifestatie hier. Zij begonnen te spreken. En wel met andere talen, maar dat hadden we kunnen bedenken. Nee, dat kunnen we. We wisten het al voordat we het lazen nu. Hè? Maar we hadden het kunnen bedenken, want uit de voorgaande verse blijkt dat het gaat om de verspreiding van een boodschap. De verspreiding van het evangelie, de verspreiding van het nieuwe verbond, de verspreiding van de geest. Niet alleen onder die gelovigen hier, maar in het algemeen naar de wereld toe, naar de volkeren. Ook buiten Israël, namelijk vanwege de roeping van de gemeente. En dus, ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen. Ze begonnen te spreken, en wel met andere talen, want zo deed de geest dat. De geest gaf hun dat zo uit te spreken. En dan gaat het niet zozeer om het wonder van het spreken in tongen, wat een wonder was. Maar het gaat om dat het een betekenis heeft. Alle wonderen hebben een betekenis, deze ook. En dat is eigenlijk veel belangrijker. Want wat hier wordt uitgeduid is inderdaad dat deze prediking van het evangelie niet alleen bestemd is voor Israël, maar ook voor de heidenen. Later richt de apostel Petrus zich weer in de omgangstaal tot de mannen van Jeruzalem, de Israëlitische mannen, in de rest van Handelingen 2. Maar de boodschap als zodanig is van de aanvang af al bestemd voor de heidenen. Er werd zelfs eerst in tongen gesproken, als je het nou helemaal goed beschouwt, en pas daarna weer in Aramees dan wel Hebreeuws. Maar in ieder geval in de Joodse omgangstaal. En dat is ook in overeenstemming met de volgorde van de profetieën. Want eerst zou de zaligheid de heidenen gegeven worden. En pas daarna zou Israël tot bekering komen. Het is precies hetzelfde verhaal. Maar je kunt wel zeggen, Peter sprak tot Israëlitische mannen. Het was de eerste preek, het was dus voor de Joden enzovoort. Daar zit wel een kern van waarheid in. Maar het neemt niet weg dat voordat het gebeurde, eerst uitdrukkelijk in tongen gesproken werd. Zodanig dat in alle bekende talen van die tijd inderdaad het evangelie gepredikt werd. Men heeft het in ieder geval gehoord en dat staat er ook uitdrukkelijk. Wij horen hen, ieder in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn. En ze hoorden in hun talen de grote werken Gods spreken. Niet de werken Gods, maar de grote werken Gods. Heb je dat? En ik zeg altijd, de werken Gods heeft te maken met gewoon de ontwikkeling van Gods heilsplan, de vervulling van de profetie. De grote werken Gods heeft te maken met dat wat daar bovenuit stijgt, namelijk de roeping van de gemeente. Zo is het altijd. En anders letten we gewoon op het meervoud. Niet het werk Gods, maar de werken Gods. Namelijk niet alleen de Joden, maar ook de heidenen. Omdat God niet een God is der Joden alleen, maar ook der heidenen. Wat we dus vinden in deze paar eerste versen van Handelingen 2, is heel uitdrukkelijk de vervulling van oud-testamentische profetie, of op zijn minst de verwijzing naar die oud-testamentische profetie. Waarbij van de aanvang vaststaat dat de prediking van het Nieuwe Verbond zou plaatsvinden, niet alleen in Israël, maar juist en vooral onder de heidenen. Omdat het een boodschap was niet voor ieder die van Abraham afstamt, maar een boodschap was voor een ieder die gelooft. Opdat al die gelovigen samen een eenheid zouden worden en als eenheid inderdaad het lichaam van Christus zouden zijn. En dus gaat het om de roeping van de gemeente. Ik moet er meteen bij zeggen dat als na de opname van de gemeente het evangelie gepredikt wordt, weer, dus of alsnog gepredikt wordt op aarde, dat het dan natuurlijk dezelfde werking heeft. Namelijk ook dat de gelovigen één worden en verzameld worden in het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Dat is zonder meer zo. Maar het neemt niet weg dat de situatie hier in de bekende opperzaal 3 hoog uitdrukkelijk een uitbeelding is van de roeping van de gemeente eerst. En pas daarna zal sprake zijn van de roeping van Israël. Wat wij ontvangen hebben als gevolg van deze dingen is natuurlijk gewoon eeuwig leven. En ik zeg gewoon omdat ik veronderstel dat het ons dat allemaal bekend is. Eeuwig leven, maar tegelijkertijd kracht Gods, kracht uit de hoge, kracht uit de hemel. Het is die kracht die aan de gelovigen gegeven wordt. En die kracht die hangt samen met het feit dat wij niet door de wet, maar door genade zijn zalig geworden. Waar een mens door genade zalig wordt, wordt hij zalig door zwakheid. Niet uit verdiensten, niet uit wat hij tot stand gebracht heeft. Niet uit zijn kracht dus, maar integendeel uit zijn zwakheid. Het resultaat is dan ook dat wij zwak achterblijven, zalig maar in zwakte, en daarom worden wij bekrachtigd met de kracht Gods. En dat is wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt. Hij zelf, de sterke, Jezus van Nazareth in het midden, zou verdwijnen. Maar, zegt hij, gij zult kracht uit de hoogte ontvangen. Gij zult aangedaan worden met kracht, of bekleed worden dus eigenlijk. Gij zult bekleed worden met kracht uit de hoogte. En het is duidelijk dat dat slaat op de Heilige Geest. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, staat in Handelingen 1 vers 8. De kracht van de Heilige Geest die over u komen zal, oftewel waarmee gij zult aangedaan worden. Dat is Handelingen 1 vers 8 en er staat er ook meteen bij, en gij zult mijn getuige zijn. Nu we dat nu lezen, is misschien ook duidelijk dat het niet een opdracht is, maar een vanzelfsprekendheid. Waar de Geest komt, daar is woord, daar is prediking, daar is sprake van een blijde boodschap die zich vanzelf verbreidt, die niet tegengehouden kan worden. En dus, gij zult mijn getuige zijn. Het is diezelfde kracht die wij als gelovigen hebben ontvangen. Niet op grond van Pinkster overigens, maar op grond gewoon van de opstanding van Christus. Zo zit dat hoor. De discipelen hadden die geest al ontvangen voor Pinksteren. Ik ga er nou niet op in, maar dat is een zaak die geen enkele twijfel heeft in de Bijbel. Alleen wat hier in Pinksteren gebeurt is dat deze dingen gemanifesteerd worden en ze worden in verband gebracht met uitdrukkelijk het wekenfeest, opdat we zouden begrijpen en leren en zien dat het wekenfeest zelf een aanduiding is van al Gods werk in deze tegenwoordige bedeling tussen zijn eerste en tweede komst. Het is een demonstratie, net zo goed als de hemelvaart van Christus een demonstratie was. Het doet nog verder niks te zaken meer, maar het gaat maar om het feit dat wij dit eeuwig leven hebben ontvangen uit de opgewekte Christus, sinds en op de dag van zijn opstanding. Het is diezelfde kracht waarmee God Christus uit de doden heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Die kracht hebben wij volgens Efeze dus inderdaad ontvangen. We zijn met hem opgewekt, met hem gezet in de hemel enzovoort. Het is één geheel. Het is die kracht die in ons werkt. Hier in Handelingen 2 manifesteert die kracht zich als bewijs van het feit dat die geest aanwezig is. Dat is later ook, als later weer in tongen gesproken wordt, wordt weer gezegd, zie je wel, die geest is daar. Maar ook als deze dingen er niet zijn, dan wil het niet zeggen dat die geest er niet is. Want integendeel, geest werkt per definitie in het verborgene. En die kracht Gods die wij ontvangen hebben, de kracht Gods waarmee wij bekrachtigd zijn, is inderdaad een kracht die in het verborgene werkt. Die aan het uiterlijk niet is te herkennen van, hé, dat moet de kracht Gods zijn, of dat is de kracht Gods. Hij is er wel, je kunt deze dingen nooit bewijzen. Maar ze zijn er wel. En ik moet u zeggen, dat voor alle gelovigen een bijzonder grote troost, let op het woord, troost, bemoediging dus ook. Een troost moet zijn dat de Heer weliswaar niet lichamelijk in ons midden is, dat in plaats daarvan zijn kracht en zijn leven wel degelijk in ons midden is. Het is die kracht, het is alleen die kracht die ons de overwinning geeft op alle vleeselijke omstandigheden. Als het dan al zo is, hè, ik zeg het heel voorzichtig hoor, dat heb je met geestelijke dingen, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Maar als het dan al zo is dat wij de overwinning hebben op de oude mens, op de Satan, op de zonde, op vlees in het algemeen, en wij hebben dat overigens hoor, maar als we dat hebben, dan is dat alleen door zijn kracht, anders niet. Niet door onze kracht, niet door onze persoonlijkheid of onze veerkracht die nou eenmaal in ons zit. Het is de kracht Gods die ons die overwinning geeft. Wij kunnen dat niet zien, maar wij weten dat uit het woord. En ik zou moeten aansluiten eigenlijk bij de woorden van Paulus in, wat is het, 2 Korinthe 11 of 12 is dat geloof ik. Waar Paulus zich, of laat ik hem maar opzoeken ook, waar Paulus zich zwak wist en dat ook aan de lijve ondervond. En Paulus wilde het graag anders hebben. En hij bad daarvoor. In 2 Korinthe 12 is dat. Hij bad daarvoor, 3 maal. Dat moet genoeg zijn, denk ik altijd. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden. 2 Korinthe 12 vers 8. Opdat hij, namelijk de Satan, de tegenstander, van mij zou wijken. En hij, namelijk de Heere, heeft tot mij gezegd, want de geest spreekt. De Heer heeft tot mij gezegd. Mijn genade is u genoeg. Dat wil zeggen, je hebt niks anders nodig dan mijn genade. Want mijn kracht, dat is het opstandingsleven van Christus, die kracht is dat. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Oftewel, waar de gelovige zwak is, daar is ruimte voor de kracht Gods. Toch? Als een gelovige zelf zwak is en niks kan, en er gebeurt toch wat, dan kan het niet anders of het moet tot stand gebracht zijn door de kracht Gods. En dat is inderdaad wat God wil. En daarom gebruikt hij inderdaad de zwakken. Dat is precies wat hier dus over Paulus gezegd wordt. Ik geloof niet dat Paulus het erg leuk gevonden heeft. Het blijkt tenminste niet uit deze Korinthebrieven. Maar niettemin, hij stelt het wel heel scherp. Hij zegt, God of de Heer heeft op mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En Paulus concludeert en zegt, zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. En wat moest er ook nog meer in de gelovigen wonen? Het woord van Christus. Hier staat de kracht van Christus. In Colossense staat het woord van Christus. En in Efeze staat gewoon de geest. De Heilige Geest. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat is kracht van omhoog. Wordt vervuld dus met de kracht des Heren. Dat is wat wij ontvangen hebben. En het geheim van die kracht zit hem in het woord uiteraard. Hoe is die kracht tot ons gekomen? Wel toch door het woord, doordat wij het evangelie onze zaligheid geloofd hebben. Wel, dat is Bijbelse waarheid. Als wij de overwinning nodig hebben, als wij kracht nodig hebben of tekortkomen, het wordt alleen gevonden in wat God gesproken heeft. In zijn woord, in zijn beloften, in zijn geest, in zijn nieuwe verbond, in zijn leven, toch? En dus in hemzelf. En die kracht komt tot ons via het woord wat hij gesproken heeft, maar wij nemen het aan in geloof. Daarom, zegt de apostel, heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik, maar die ik zou eigenlijk met een hoofdletter moeten dan weer, hè, dan ben ik machtig. Want het is inderdaad de kracht Gods die gegeven wordt aan de gelovigen. Een kracht Gods die weliswaar in het verborgene werkt, maar die niet minder reëel is. Die de gelovigen de overwinning geeft.